Hallo CryptoCorners, het is donderdag 11 maart 2021. Stel, je wilt een beetje gaan beleggen met altcoins, maar je wilt dat op een zo effectief mogelijke manier doen. Wat voor een strategie kun je daarvoor gebruiken? Ik geef je er eentje in deze podcastaflevering. En we kijken natuurlijk, zoals eigenlijk elke werkdag, even naar de charts van Bitcoin en Ether op Bitstamp. En we pakken de trends en de barometer van de CryptoCorners scanner er ook nog even bij. Maar voordat we het allemaal gaan doen, eerst even de shout-outs. En je weet dat als je een iPhone hebt of een iPad of een ander Apple-apparaat en je luistert via de Apple Podcast-app, dan kun je een review achterlaten en steeds meer mensen doen. Dat vind ik fantastisch. En ik lees er al wat één of twee voor en ik heb er weer twee uitgepikt. De eerste is van Uncle Sam met twee N'en. En die zegt, ik ben recentelijk voorzichtig begonnen met het traden in Bitcoin nadat ik een behoorlijk aantal CryptoCoins video's heb gezien. En hoewel ik pas net kom kijken in het traden en dus nog veel te leren heb, heb ik daar echt al veel van opgestoken. Erg interessant vind ik ook de technische analyses die je van tijd tot tijd doet in het Crypto Coiners Café. En verder, ik luister dagelijks naar de podcast tijdens mijn 3 kilometer wandeling in de lunchpauze. Wow, dat is een pittige wandeling voor een lunchpauze. De perfecte combinatie. Ga zo door. Toon, dankjewel. En dan Kees met heel veel S'en zegt, ik ben me sinds kort gaan interesseren en verdiepen in crypto. Ik wil je hartelijk bedanken voor de dagelijkse les. Ga alsjeblieft minimaal door tot de 200ste. We zijn nu bij aflevering 103 of 104 geloof ik, dus we hebben nog even te gaan. Als vertegenwoordiger is het een cadeautje om te kunnen luisteren op weg van klant A naar klant B. Leuk, Kees, dankjewel. Super voor jullie dat jullie feedbacks achterlaten. Ik geniet daar mateloos van, niet alleen op in de Apple Podcast app, maar ook op YouTube en op Facebook en op Twitter. En blijf dat alsjeblieft doen. En we vragen ook van tijd tot tijd waar je naar deze podcast luistert. Dus niet waarop, bijvoorbeeld op Spotify of op YouTube of op onze eigen website, maar ook waar je bent of wat je aan het doen bent als je aan het luisteren bent. En Sandra die schreef op onze eigen website als antwoord op die vraag, ik heb de laatste week geluisterd vanaf de bank, lekker onder een dekentje. Ik kan me dat helemaal voorstellen. Gezellig, leuk, leuk gevoel. En dat in deze tijd waarbij het de storm hier echt om het huis heen jaagt. Maar goed, dat is een ander verhaal. Voordat we naar de charts gaan, nog even één ding. Misschien had je het al gemerkt of misschien nog niet, maar er gaat wat gebeuren bij Binance. Niemand weet nog wat er gaat gebeuren. Er wordt erg geheimzinnig over gedaan, maar ik kan je vertellen. De planning is dat er vanmiddag om 3 uur onze tijd een aankondiging komt vanuit Singapore, waar de meeste Binance aankondigingen vandaan komen. En ik heb geen idee, zeg ik eerlijk, ik weet het niet. Ik weet niet wat er vandaag wordt besproken en wat er wordt aangekondigd. Ik heb het gevoel, als ik naar de charts kijk, dat het iets te maken heeft met Swipe. En als je afvraagt wat Swipe is, Swipe is die Binance debit card. In ieder geval het bedrijf dat Binance ooit heeft overgenomen, vorig jaar, om vervolgens samen met dat bedrijf de Binance debit card in de wereld te helpen. En misschien heb je die Binance debit card al. Fantastische kaart. Het is een Visa card. Je kunt er eigenlijk overal mee betalen waar je ook met Visa kunt betalen. En ik kan me voorstellen dat daar een aankondiging over komt. En de reden dat ik dat denk is de Swipe coin. De altcoin die bij het bedrijf Swipe hoort. SXP is het symbool. Is al een paar dagen lang behoorlijk aan het stijgen. En knalt de afgelopen 20 uur met 20% omhoog. Het is absoluut een van de snelst stijgende munten op dit ogenblik. Een van de weinige munten die op onze heatmap ook donkergroen is. Terwijl de heatmap er de afgelopen 24 uur niet altijd heel erg groen heeft uitgezien. Die SXP die is eigenlijk voortdurend aan het stijgen geweest. Dus ik vermoed dat het daar wat mee te maken heeft. Misschien toch wat mensen die met voorkennis wat van die munt hebben ingeslagen. En nu ontstaat er een soort FOMO-run op die coin. Kan geen toeval zijn. Kan er helemaal naast zitten, maar wel interessant is om, zeker als je een belang hebt in Binance, hè, doordat je bijvoorbeeld SXP hebt of BNB, ik noem maar wat, dat je het nieuws even in de gaten houdt vanmiddag rond 3 uur. Ik weet ook niet hoe het wordt aangekondigd. Nou, we gaan het allemaal zien. Dan kwam er een vraag, en dat is een mooi bruggetje naar wat we zo meteen gaan doen, van Miele, misschien is dat Mike of iets dergelijks, via YouTube, die zegt, hoe vaak balanceer je een portfolio? Is dat dagelijks of wekelijks? En ik vond het zo'n interessante vraag dat ik dacht, ik maak daar even een aparte podcastaflevering over. Ik heb het wel eens eerder gehad over balanceren en over dollar cost averaging. Maar ik ga je vandaag even een kant-en-klare strategie geven die je kunt gebruiken om te gaan balanceren. En dan neem ik automatisch ook deze vraag in mee. Nou, tot zover de inleiding. We gaan naar de charts. En je weet het waarschijnlijk inmiddels wel. Op YouTube, als je deze podcast op YouTube beluistert en bekijkt, zie je de charts nu ook in beeld. We kijken eerst eventjes naar de dagchart van Bitcoin versus de dollar op Bitstamp. En het is eigenlijk hetzelfde verhaal all over again. Er is helemaal niets veranderd. We zitten nog steeds in dezelfde prijszone als waar we gisteren zaten. We hebben wel een piek gezien gisteren. We zijn behoorlijk gestegen. dat was al ook wel te voorspellen. Ik had eerlijk gezegd verwacht dat we nog wel wat verder zouden doorstijgen. De all-time high, die zag ik toch wel gisteren al gebroken worden. Dat is nog niet gebeurd. Gaat ongetwijfeld wel gebeuren, is eigenlijk geen vraag meer. Ik zie een koersdoel van $60,000, $65,000 als extreem reëel op dit ogenblik. De trend op de dagchart is dus nog steeds bullish. Keltner Channels zijn nog steeds bullish. Parabolic Stop Reverse is nog steeds bullish. En de Unbalanced Volume Indicator is ook nog steeds bullish. En het volume stijgt. Als je kijkt naar de laatste 4 dagcandles, dan zie je dat er elke, eigenlijk de laatste 5 al, sinds 6 maart, afgelopen zondag, wat klopt dat? Nee, afgelopen zaterdag, dan zie je dat er elke dag meer volume is bijgekomen bij een stijgende prijs. Dat wijst absoluut op een FOMO run. En het feit dat we nu een rode volumestaaf zien op het ogenblik, zegt helemaal niks. Kan een korte pas op de plaats zijn. Het kan zo vanmiddag weer oploeien. Zeker als er iets heel interessants te melden is van Binance. En als je overigens afvraagt waar deze dip vandaan komt. Nou, je weet het om te beginnen. Markten zijn alleen maar psychologisch gestuurd. Mensen handelen eigenlijk alleen maar op angst en op hebzucht. Dat zijn de twee primaire emoties die je steeds weer tegenkomt. Er was een gerucht, volgens mij gisteren of eergisteren, dat Oracle, net in navolging van Tesla, van plan was om voor een enorm bedrag aan Bitcoin te kopen. Of dat misschien zelfs al gedaan had. En men heeft natuurlijk bij Oracle gevraagd om meer informatie erover. Is het waar? Is het niet waar? En er is geen antwoord gekomen. En daar worden beleggers, traders, wie het ook zijn, een beetje teleurgesteld over. En dat zou kunnen verklaren waarom we nu opeens toch weer die dip zien. De mensen denken, nou, het was toch niet zo spannend als we allemaal dachten. Weer een typisch voorbeeld van een buy the rumor, sell the news verhaal. Er was een gerucht, Oracle is massaal ingestapt en het ging echt om veel geld, miljarden. En blijkt vervolgens toch niet te zijn ingestapt of ze geven in ieder geval geen commentaar. Dan is er weer teleurstelling, dan stappen mensen weer uit. Daar kan het mee te maken hebben, want verder is er niets bearish te melden. In ieder geval niet dat ik kan zien. Misschien dat jij iets hebt gezien, maar ik zie alleen maar volume uit de exchanges wegtrekken, met name Bitcoin volume. Ik las daar een verslag over. Volgens mij zit er nog maar 13% van, en dat is een dieptepunt, 13% van alle Bitcoin die op dit ogenblik beschikbaar is, zit nog maar op handelsplatformen. En de rest zit in privé wallets. En dat is een extreem bullish signaal, want je snapt het waarschijnlijk. Als mensen hun Bitcoin willen verkopen, dan verschuiven ze het naar wallets waar ze ermee kunnen handelen. Of dat nou exchange wallets zijn, of het zijn wallets van over-the-counter bedrijven, zeg maar wisselkantoren. Vaak hebben exchanges een dubbelrol. Kijk naar Coinbase en Coinbase Pro bijvoorbeeld. Coinbase Pro is het handelsplatform. Coinbase is het wisselkantoor. Maar dat zie je op dit ogenblik niet. De meeste Bitcoin zit in privé-wallets. En dat is een bullish teken. Dus we hebben niks aan de hand. Dit is naar mijn mening gewoon weer een gezonde, kleine pas op de plaats. Het heeft wel wat opgeleverd als je kijkt naar de urenchart, want die slaat in één klap om. Gisteren was alles nog bullish, tenminste volgens mij bijna alles. Op dit ogenblik niet meer. We hebben nu een bearish urenchart op dit ogenblik. De peaks and troughs zijn bearish. Dat zijn ze denk ik gisteravond geworden. Ja, gisteravond om 10 uur. Toen schoot de prijs met 1 wick, op de candle van 1 uur. Met 1 wick schoot de prijs door de vorige supportlijn heen. Dat ging hard. Daar zit ook een nieuwe trough natuurlijk. We hebben lagere pieken inmiddels, lagere troughs. Ik heb de lijn aan de bovenkant, als je nu naar de chart kijkt, niet eens meegetekend, maar eigenlijk zit hij al zelfs wat lager. Kortom, dit is een bearish chart. En je weet het, de urenchart hoeft niet per definitie impact te hebben op wat de dagchart doet. Maar het is wel een signaal waar je normaal gesproken misschien rekening mee zou houden. Ik doe dat niet hier en ik zal even vertellen waarom. Het volume neemt toe, opnieuw. Toenemend volume bij een dalende prijs is een bullish signaal. En ook al is de rest van deze chart bearish, alles op deze chart is bearish. Ik denk eerlijk gezegd niet dat dat lang duurt. Ik denk dat het bullish sentiment veel te groot is om dit lang te laten duren. Dat het gewoon een correctie is. En ik heb zojuist ook een positie genomen, vlak voor ik begon met opnemen van deze podcast, iets boven de 54.269. Eigenlijk de vorige echte trough die we hebben gezien. Dus dat was die trough van vanochtend vroeg, een uurtje of 9. In ieder geval in de candle. En daar heb ik een positie vlak boven genomen. Net vlak voor ik met het opnemen van de podcast begon. Het is nu bijna 11:30. En eens even kijken hoe dat uitpakt. Tot zover de Bitcoin. Dan Ethereum beweegt zich eigenlijk op dezelfde manier als Bitcoin. In ieder geval qua trends. De beweging is iets grilliger. Op de dagchart alles nog steeds bullish. Eigenlijk geen verandering. Wel een dip gezien gisteren. Ether staat ook als je naar de, en daar komen we zo meteen nog even op, naar de Coin360 kaart kijkt. Niet er zo florissant bij als gisteren of eergisteren. Maar de trend is gewoon nog steeds bullish op alle fronten. All-time high van $2040, die hebben we nog niet gehaald. Die komt wel in zicht, maar daar zijn we nog niet. De urenchart van Ether, exact hetzelfde patroon als de urenchart van Bitcoin. Bijna 1-op-1 kopieën. En als je de chart nu voor je ziet, als je de Bitstamp chart erbij pakt, Ether versus de dollar, je kijkt naar de 1 uur chart, dan zie je om 9 uur gisteravond, toen die dip kwam van Bitcoin, een enorme piek ontstaan in volume. En dat maakt overigens op zo'n moment de unbalanced volume indicator min of meer onbetrouwbaar. Die doet het niet goed als er van dat soort spikes, noemen wij dat, optreden in volumestaven. Te veel volume. En je ziet wat er gebeurt, een enorm snel dalende prijs, veel volume. Er wordt gewoon vrolijk doorgekocht. De staaf daarnaast, de groene volumestaaf, is zelfs nog hoger dan die rode volumestaaf. Kortom, niets aan de hand verder met Ether. Er wordt wel gemekkerd, om het zo maar te zeggen, over, maar dit is waarschijnlijk ook geen nieuws voor je als je wat langer luistert naar deze podcast, over de enorme transactiekosten van de Ethereum blockchain op dit ogenblik. Er wordt hard gewerkt om die zo snel mogelijk naar beneden te brengen door het netwerk aanzienlijk te versnellen. En het is op dit ogenblik een van de absolute concurrentievoordelen van een aantal grote concurrenten van Ethereum, zoals BNB natuurlijk, maar ook Cardano, en zo zijn er wel meer te noemen. Allemaal munten die hun eigen blockchain hebben, waar je ook applicaties op kunt draaien en smart contracts op kunt zetten en zo. Voor veel lagere kosten met een veel hogere snelheid. Dus daar moet absoluut wat worden gedaan. En nogmaals, ze zijn ermee bezig, maar tot die tijd kan dat de prijs van Ether wel degelijk wat onder druk zetten. Ook al is de munt gewoon nog steeds bullish. Hoe zit het met goud? Verrassing. Die had ik absoluut niet op gerekend. Dus ik wil een beetje te verklaren. De cijfers die gisteren naar buiten kwamen over het uitgeven van extra obligaties voor een lagere rente waren ook weer niet zo positief in Amerika. Aandeelhouders schrikken ook wel van datgene wat op de beurzen gebeurt op dit ogenblik. Ziet er allemaal niet zo heel positief uit. Ontzettend veel, met name op de optiemarkt in Amerika, zit op dit ogenblik stress. Die gasten slapen echt niet meer. En dat betekent dat mensen toch vluchten in veilige havens, safe havens, zoals in goud. En interessant genoeg, Peter Schiff, misschien heb je wel eens van die man gehoord, is een van de allergrootste investeerders die zich met name bezighoudt met goud, is absoluut anti-Bitcoin. Absoluut anti-Bitcoin. En zijn zoon heeft inmiddels al zijn vermogen dat hij had als belegger, zijn beleggingsvermogen, hij zat in zilver volgens mij voornamelijk, heeft hij allemaal verkocht en in plaats daarvan is hij zwaar in de Bitcoin gegaan. Hij is nu all in Bitcoin en Peter Schiff meldde dat gisteren of vannacht of zo op zijn Twitterkanaal en zei, of in een tweet en zei, nou zelfs mijn zoon trapt hier al in Bitcoin. Dat laat zien hoe ongelooflijk makkelijk mensen kunnen worden gemanipuleerd. Nou ja, Peter Schiff is een vervent anti-Bitcoin twitteraar. Die doet niet anders dan negatief over Bitcoin schrijven. Soms misschien wel een beetje tegen beter weten in, maar hij heeft natuurlijk een absoluut belang. Dat is de goudmarkt. Hij zal niet blij zijn met de huidige trend. Maar aan de andere kant zal hij er ook naar kijken zoals de meeste investeerders. Het feit dat de goudprijs nu daalt en dat hij dat al doet eigenlijk sinds vorig jaar, want sinds augustus 2020 zitten we in die downtrend. Ja, dat is een momentopname. Als je naar de goudprijs zou kijken, bijvoorbeeld op de weekchart, dan zie je een heel ander patroon. Dan zie je een correctie en niet meer dan dat. Maar als je kijkt op de weekchart, dan zie je dat sinds augustus 2018, dus inmiddels 2,5 jaar geleden, de prijs van goud eigenlijk alleen maar is gestegen. Er komt nu een mooie retracement naar ongeveer 30%. Fibonacci retracement, ongeveer 31%, iets in die geest. Kortom, niks bijzonders aan de hand. En als je nog wat verder zou uitzoomen, we hebben natuurlijk al eens een enorme piek gehad, is in 2011, op het hoogtepunt van, of eigenlijk meer of meer aan het einde van de huiscrisis, vlak daarvoor, toen dus de aandelenbeurzen ook naar beneden gingen, steeg die prijs van goud natuurlijk gigantisch. Daarna kwam die dip. Maar als je op de lange termijn kijkt, een beetje uitzoomt, zie je dat goud gewoon een prima asset is om te hebben. Ik bedoel, het gaat misschien niet zo snel als Bitcoin, maar je wilt natuurlijk ook niet alleen maar in Bitcoin zitten. Op een gegeven moment, als je vermogen wat begint te groeien, wil je wat gaan diversificeren. En als ik naar de goudchart kijk, dan vraag ik me af, wat is er mis met goud als extra optie? En je kunt goud natuurlijk ook in cryptovorm kopen, dat weet je. Via de Paxos Gold, die munt die wordt uitgegeven door Paxos, een trustbedrijf uit Virginia, geloof ik. Ik weet niet eens zeker waar ze zitten, maar ergens in Amerika. En ze maken ook de Pax, of de Paxos, en dat is een dollar, een stablecoin, een cryptoversie van de dollar. En dat is dezelfde munt als de BUSD, de Binance dollar. Binance heeft gewoon een hoop van die paksen gekocht. Een andere naam aangegeven, maar elke BUSD is eigenlijk gewoon een paks. Dus is geborgd door echte dollars. Tot zover goud. Dan even snel naar de aandelenbusiness. Hoe ziet het eruit? Nou ja, niet prettig. De stemming is neutraal, maar ik denk dat dat een beetje overtrokken is. Ik zou er niet raar van opkijken als het gaat dalen en we toch daadwerkelijk misschien deze week wel afsluiten in angst. Eigenlijk had ik het vorige week al verwacht. Het zit er gewoon niet echt. Men zit er niet lekker bij op dit ogenblik. op Wall Street. Men is helemaal niet zo optimistisch als je zou verwachten. Het blijkt trouwens ook, er komt natuurlijk een stimuli aan nu. Een enorme hoop geld wordt weer bijgedrukt. Echt voor miljarden, sterker nog, voor meer dan een biljoen wordt er volgens mij weer bijgedrukt. Ja, dat zet natuurlijk hoe dan ook de koopkracht van dollar onder druk. En er wordt wat aan gedaan in de vorm van obligaties. Rente, die worden verhoogd op schatkistenobligaties. Maar de rente is, die je krijgt als je in Amerika nu obligaties koopt, is lager dan de inflatie. En de inflatie wordt nu ongeveer geschat in Amerika op 2,5%, vinger in de wind. Ja, en de rente is volgens mij 1,8 of zo, of 1,7%. Kortom, aan die obligaties heb je ook niks. Aandelenmarkten doen het niet lekker. Het is geen wonder dat mensen langzaam maar zeker toch wel op zoek gaan naar dingen als crypto en goud natuurlijk. Hoe ziet de heatmap eruit? Niet schrikken, die is rood. Knalrood. Hier en daar zit er wat groens bij, zoals de hashgraph. Die is donkergroen. Ook wat ik al zei, de SXP, de Swipecoin, is heel erg donkergroen. De Theta doet het best aardig, ook donkergroen. Er zijn er wel meer, maar een groot aantal is toch wel rood. Ethereum is met 4% wat gedaald. Cardano heeft er 4% op moeten inleveren. Polkadot heeft 5% moeten inleveren. Ripple 5% naar beneden. Dat is natuurlijk geen wonder. Alle aankondigingen die gisteren weer zijn gekomen maken het niet echt interessant voor veel beleggers om nu fanatiek in Ripple te gaan. Meer munten staan in het rood. Elrond Gold staat donkerrood. Dat is volgens mij niks anders dan een zware correctie. Maar het is er wel één. Nano staat zwaar in het rood. Raven staat in het rood. In het rood. Raven staat zwaar in het rood. Er zijn er wel wat meer. Veel van deze dingen zijn gewoon niets anders dan correcties, pasjes op de plaats. Maar het is altijd wel interessant om in de gaten te houden. Zeker als je moet gaan... V-chain, ook 5% gedaald. Wel interessant als je natuurlijk wilt gaan traden. En dan kijk je natuurlijk normaal gesproken eventjes voor naar de barometer, als je die hebt van de Crypto Coins Scanner. Heb je de scanner niet, kun je het altijd even vragen in een van onze chatgroepen natuurlijk op Telegram. Als we de barometer er even bij pakken, dan kijken we even naar de barometer over de afgelopen dag. Die staat grappig genoeg in de plus, 1,2% in de plus. Voor alle altcoinparen, alleen de urenbarometer staat dat. En dat komt ook de reden dat de barometer op dagchart in de plus staat en niet de heatmap. De belangrijkste reden daarvoor is dat de heatmap de prijzen in dollars toont hier en de barometer kijkt naar de prijzen in bitcoin. En als je kijkt, bitcoin is met 0,3% gestegen. De andere grote stijgers zijn meer dan 0,3% gestegen over het algemeen. Dat maakt die barometer positiever dan je hier zou zien. Want de heatmap is een dollar, zoals wij een dollar chart. En de barometer die ik hierop vraag is een bitcoin chart, dus aanhalingstekens. Hij kijkt, de barometer geeft je eigenlijk de gemiddelde prijs van alle altcoins als je ze met bitcoin zou moeten kopen. En die is nu hoger dan dat die een dag geleden om deze tijd was. De barometer over de afgelopen 4 uur staat volgens mij ook in de plus. Ja, wel wat minder, 0,5%. En op dit moment is er geen pijl op te trekken wat de barometer op 1 uur doet. Nu in de plus, maar dat kan over een half uur, een uurtje zo weer anders zijn als de bitcoin gaat bewegen. Wat hij op dit moment volgens mij niet doet. We zitten nu, ja, we zijn redelijk stabiel. We zijn wat gestegen vanuit mijn buyzone van zojuist met een procentje. Als de bitcoin boven de vorige piek uitkomt, de echte serieuze piek van 57.004, dan kan het hard gaan. En zelfs als de bitcoin uitkomt boven de vorige piek die we op de chart zien, niet zo'n hele sterke, maar het is er wel heen. Dat is een piek van 56.457, waar die vanochtend op stond, voordat de prijs echt begon te dalen. Dan kan je weer een beweging in altcoins zien. Dus ik herhaal wat ik eigenlijk tegenwoordig elke dag moet zeggen, of in ieder geval wil zeggen. Kijk uit als je daytrading doet. Zet alsjeblieft stoplosses. Als je al volledig in een trade zit of als je je maximale positie hebt genomen. Ik lees nog te vaak berichten, ook in onze Telegram groepen, van mensen die worden verrast omdat ze geen stoploss hadden gezet en opeens de volgende ochtend wakker worden en zien dat ze 11% verlies hebben gemaakt op hun trade. En als je daar met meer dan 10% van je vermogen in zit, is dat niet prettig. Dat is gewoon veel te veel. Veel meer dan je eigenlijk zou willen verliezen natuurlijk. Oké, tot zover de heatmap, tot zover de Fear and Greed Index. We gaan naar het onderwerp van vandaag. En het onderwerp van vandaag, dat heeft te maken met opnieuw balanceren van portfolio's. Ik heb, zoals ik zei, dit onderwerp al een aantal keer behandeld. Er blijft ontzettend veel behoefte aan meer informatie hierover. Maar ik dacht, weet je wat, ik ga het vandaag eens anders doen. Ik ga eens even een concrete strategie geven. Iets dat je daadwerkelijk zou kunnen proberen en kunnen gebruiken om je bitcoin, die je misschien op dit ogenblik hebt, niet alleen maar te hodlen, dus niet alleen maar vast te houden, maar ermee te gaan beleggen op een effectievere manier dan het alleen maar te hodlen. En het betekent overigens wel, zeg ik altijd bij, elke strategie die je toepast om van een munt er meer te maken, betekent eigenlijk automatisch dat je min of meer met die munt gaat handelen. Het betekent dus automatisch ook een risico. Elke trade die je doet is een risico. Het is niet zeker dat je hiermee verdient. Maar je weet eigenlijk het volgende. We nemen even een rekenmodel. Stel, je hebt op dit ogenblik, laten we zeggen, 0,01 bitcoin in je portefeuille. En dat is het. Meer heb je niet. 0,01 bitcoin, daarbij blijft het. Nou, wat de prijs van bitcoin ook wordt, in dollars uitgedrukt, je kan je garanderen als je verder niets doet met die portfolio, over een jaar is dat nog steeds 0,01 bitcoin. Punt. Dat zal niet meer bitcoin worden. Het kan meer waard worden, uitgedrukt in euro's of dollars, maar de hoeveelheid bitcoin verandert niet. Vandaar dat zoveel mensen hun toevlucht nemen tot trading. Als je kunt traden, ben je vaak in staat, nogmaals, er zullen absoluut ook wat rode dagen tussen zitten, dagen waarop je verlies maakt, maar ben je vaak in staat om je portfolio significant te laten groeien. Er zijn verhalen bekend, vraag maar eens naar in onze Crypto Corners community, die dankzij trading erin slagen om een jaar later niet 0,01 bitcoin te hebben, maar 0,01 bitcoin, 10 keer zoveel. En soms zelfs nog veel meer dan dat, een beetje afhankelijk van hoeveel tijd mensen hierin aan kunnen besteden natuurlijk. Maar, belangrijk zal trouwens even, als je dat op de achtergrond hoort, die geluidjes, ik zal even mijn Telegram uitzetten. Maar ik kan me voorstellen dat je geen tijd hebt en geen zin hebt om te leren daytraden, maar dat je tegelijkertijd ook niet zo prettig vindt dat je alleen maar die 0,01 bitcoin hebt en dat blijft het verder. Het wordt niet meer dan dat. Wat kun je doen om daar meer van te maken zonder dat je te veel risico neemt? Nou, een strategie die je zou kunnen toepassen is je bitcoin beleggen. Dus je hebt al belegd, hè? Je hebt al belegd in bitcoin. Dat is op dit ogenblik je belegging. Maar je zou ook kunnen zeggen, nee, ik ga mijn bitcoin beleggen. Ik ga met die bitcoin altcoins kopen. En ik kom er zo op terug welke altcoins je zou kunnen kiezen of hoe je dat in ieder geval kunt bepalen. En vervolgens de belegging die je hebt, bestaande uit een mandje met een aantal altcoins, die ga je balanceren, herbalanceren, keer op keer op keer. Je zou er zelfs voor kunnen kiezen om eventueel nog bij te storten als je dat kunt veroorloven, als je er nog wat geld bij doet, elke maand of elke week of elk kwartaal voor mijn part. Maar de kern hiervan is, wat ik al eerder heb behandeld, cost averaging. Je zorgt ervoor dat je mandje in verhouding blijft. Nou, dat is het principe. Hoe kun je dit nu zo praktisch mogelijk vertalen? Oftewel, wat zou je vandaag kunnen gaan doen? Stel, je hebt geen tijd om te traden, om te daytraden, maar je wilt toch wel graag effectief proberen om je portfolio effectief te laten groeien. En je portfolio bestaat nu uit bitcoin en je bent bereid om dat risico te nemen. Dan zou je eens kunnen nadenken over een herbalanceringsstrategie. En je zou bijvoorbeeld het volgende kunnen doen om dit zo makkelijk mogelijk te maken. Als je overigens tegelijkertijd, disclaimer, als je tegelijkertijd ook nog wilt traden, dan wil je dat waarschijnlijk niet met deze portfolio doen, want dat brengt de zaak wel een beetje in de war. Je houdt dat niet snel meer makkelijk bij. Vandaar als je de mogelijkheid hebt om bijvoorbeeld op Binance een subaccount aan te maken, dat kun je doen als je een VIP-level hebt gekregen van 1 of hoger. En soms krijg je het al als je via de chat even vriendelijk vraagt of het alsjeblieft mag. Dan kun je je bitcoin verdelen. Je kunt een gedeelte bitcoin kun je in de portfolio zetten waar we zo meteen mee aan de slag gaan. En met een gedeelte van je bitcoin kun je gewoon gaan daytraden. En dan kun je altijd nog overwegen om de winst uit je daytrades, de hoeveelheid bitcoin die je daarmee hebt verdiend, over te hevelen naar de portfolio waar we nu mee aan de slag gaan. Maar daar gaan we dus nu even op focussen. Stel je hebt een portfolio, of je nu daytrade of niet, met bitcoin erin. En we gaan even uit van, laten we zeggen, 0,01 bitcoin. Omgerekend is dat op dit ogenblik best wel een hoop geld. 1 bitcoin is $50.000, een beetje meer. Dus 0,1 bitcoin is 5.000 en 0,01 is al $500, iets meer nog. Maar ik wil even een rekenvoorbeeld geven dat te beheersen is. En je kunt natuurlijk meer of minder hiervoor nemen. Niet te weinig overigens. Ik zeg er meteen bij, deze strategie heeft eigenlijk geen zin als je dit doet met voor $100 aan bitcoin. En zelfs eigenlijk al niet met voor $250 aan bitcoin. Je wilt eigenlijk beginnen met voor $500 of meer aan bitcoin. En de reden is, je krijgt het niet voor elkaar om te balanceren als dat bedrag te laag is. Want wat gaan we doen? Tenminste, wat is een strategie die je hier kunt toepassen? Je hebt 10 coins nodig om dit te gaan doen. Nou, 2 spreken eigenlijk min of meer voor zichzelf. Je gaat dit op Binance doen, tenminste daar zou je het beste kunnen doen, omdat de transactiekosten daar verreweg het laagst zijn. Dus het eerste wat je nodig hebt, je opent, als je dat al niet hebt, een account bij Binance. De goedkoopste manier om dat te doen is via onze CryptoCorners link, die zet ik wel eventjes bij de show notes van deze podcast, www.cryptocorners.nl/Binance. Dan pak je namelijk nog eens een keertje 20% korting op alle commissie die je betaalt en je gaat commissie betalen, want Dat is onderdeel van deze strategie, dat je af en toe gaat kopen en verkopen. Dus stap 1, neem een account of zorg voor een account bij Binance. Dat is het allerbelangrijkste, dat moet je eerst hebben. Daarna stuur je Bitcoin naar het account. Laten we zeggen 0,01 Bitcoin. Dat is het getal dat we vanaf nu even aannemen. Wat je nu gaat doen is op zoek naar 9 coins die je in je mandje erbij stopt. 1 van de 10 coins in je mandje wordt dus Bitcoin. En die andere 9 coins, daar moeten we even over praten. Want je weet het als je naar deze podcast luistert. Ik ga je niet adviseren welke coins je in die mand moet stoppen. Maar ik ga je wel adviseren hoe je erachter kunt komen welke coins je bijvoorbeeld kunt nemen. Het zullen altijd coins moeten zijn waar je zelf een behoorlijke waarde in herkent. Die munten moeten een bepaalde fundamentele waarde hebben, zoals dat heet. Maar ik kan me voorstellen dat je niet de tijd hebt om hele coin market cap af te struinen of alle muntparen of Binance op zoek naar munten met een hoge fundamentele waarde. Dus je kunt een aantal startseinen gebruiken. Om te beginnen, je hebt er 8 nodig, niet 9, want je hebt Bitcoin al, dat is 1. Je zou zeggen, heb ik er nog 9 nodig? Nee, eentje wil je er sowieso bij doen en dat is de BNB, de Binance Coin. En de reden is, je krijgt al korting op je commissiekosten als je die CryptoCoiners link hebt gebruikt, maar je krijgt nog meer korting als je BNB op dat account hebt staan, dus op die Binance rekening. En als je BNB meteen 1 van de 10 munten maakt in je portfolio naast Bitcoin, heb je dus automatisch altijd genoeg BNB om de transactiekosten mee te betalen. Want dit is wat er dan gaat gebeuren. Telkens als jij gaat balanceren straks met die 10 munten die je straks hebt, doe je in feite een trade. En bij elke trade moet je commissie betalen. En die commissie betaal je met BNB. En dat scheelt je 25% op alle commissie. Dat is zo snel verdiend en je gaat misschien best wel vaak balanceren. Ja, dan is het gewoon zonde geld. Zeker als je al begint met 0,01 Bitcoin. Als je die commissiekorting niet krijgt. Dat merk je echt in je portefeuille. Dus ik raad je absoluut aan om die BNB in je mandje op te nemen. Dus we hebben het volgende. We hebben een account bij Binance. En we hebben al 2 munten. BNB en Bitcoin. We gaan alle munten in onze portfolio gelijkelijk verdelen. Oftewel, we hebben er straks 10. Dat betekent dat elke munt 10% van de portfoliowaarde krijgt. En die portfoliowaarde, we gaan geen dollars gebruiken. We gebruiken Bitcoin. Dus eigenlijk betekent dat we straks een mandje hebben als we net beginnen, waarin voor in het totaal voor 0,01 Bitcoin zit. Dat is immers het bedrag aan Bitcoin dat we beschikbaar stellen voor deze strategie. Maar elke munt krijgt in principe een waarde van 0,001 bitcoin. We kopen dus straks voor 0,001 bitcoin van elke munt. Bij elkaar is dat dus weer 0,01 bitcoin. En dan kan het feest eigenlijk al beginnen. Maar waar halen we die 8 andere munten vandaan? Nou, je wilt die coins, zoals ik al zei, zelf uitkiezen. En dat betekent dat je toch al een lichte mate van een fundamentele analyse wilt doen. Je wilt in ieder geval weten of die munten een bepaald gebruiksdoel hebben of niet. En ik ga je, want je kunt hierop googlen, je kunt zelfs op Twitter een beetje rondkijken. Je kunt bijvoorbeeld de kanalen volgen die ik volg op Twitter. Ik heb vanochtend net even een grote schoonmaak gehouden trouwens. Dus als je het Twitter-kanaal op YouTube van CryptoCoiners nog niet volgt, wil je dat waarschijnlijk doen. De link vind je op onze startpagina trouwens. Je kunt op zoek gaan, of ik zou op zoek gaan naar 3 soorten munten. En van elke soort wil je er eigenlijk 3 hebben. We hebben Bitcoin, dat is de eerste. Nou, BNB valt in 1 van deze 3 categorieën. We beginnen met categorie 1. Je wilt 3 munten hebben die eigenlijk concurreren met het Ethereum-netwerk. Of die concurreren met Ethereum dus. En een voorbeeld van zo'n munt is BNB. Heel simpel, BNB is de drijver van de Binance Smart Chain. Dus de eerste heb je al. Er zijn er nog veel meer. Hint, ik heb er zelfs al even eentje genoemd eerder in deze podcast. Maar de reden dat ik zelf je geen lijst ga geven van munten die ik bijvoorbeeld in zo'n mandje heb zitten, is dat ik je niet het gevoel wil geven dat dat goede munten zijn. Ik vind het goede munten, maar dat is alleen maar mijn mening. Ik vind dat je zelf moet kunnen bepalen en ook wilt kunnen bepalen wat goede munten zijn. En ga ervan uit, zo'n munt is niet volgende week weer verdwenen uit je portfolio. Die zit er voor minimaal een half jaar in. Dus we hebben 10 munten nodig. We hebben er nu al 2, BNB en Bitcoin. We hebben nog 2 munten nodig in de categorie concurrenten van de Ethereum blockchain. Daarnaast willen we 3 munten in onze portfolio hebben zitten die ook hun eigen blockchain hebben. Dus niet geen tokens die meeliften op de Ethereum blockchain of op een andere. Nee, dat zijn munten met hun eigen blockchain. En voor die munten moet gelden dat ze daadwerkelijk een, wij noemen dat utility value hebben. Ze zijn ergens voor nodig. Het is niet zo alleen maar een munt die bedacht is om de makers ervan veel geld te geven. Het zijn munten die daadwerkelijk een doel dienen. Daar wil je op letten. Ik kan je één voorbeeld geven, maar ik zeg niet dat je die erin wilt stoppen. Misschien wel niet, omdat het een munt is die relatief goedkoop is. Hij kost maar heel weinig Satoshi. Maar je zou eens kunnen kijken naar de V-Chain. Dat is een voorbeeld van zo'n munt. Het symbool is VET, V-E-T. Maar nogmaals, hij heeft een hele lage prijs uitgedrukt in Satoshi. En dat maakt het wat lastiger om ermee te gaan balanceren, zoals je zult zien als je hem wel toevoegt. Maar er zijn veel meer van dat soort munten. Dus we hebben nu 3 munten in ons portfolio die concurrenten zijn van de Ethereum blockchain. En 3 munten die hun eigen blockchain hebben, waarbij de munt ook daadwerkelijk iets doet. Hij heeft een gebruiksdoel. En de laatste 3 munten, daar kies je voor jezelf munten uit de lijst met munten met een hoog marktkapitaal. Dat kun je vinden op CoinMarketCap bijvoorbeeld. En vooral, het moeten munten zijn die al een aantal jaar bestaan en waar je eigenlijk niet veel slechte dingen over hoort. Dus bepaalde munten waar alleen maar slecht nieuws over wordt gepubliceerd, wil je misschien laten lopen, want de kans dat die structureel blijven dalen is gewoon te groot. Het hoeven niet per definitie innoverende munten te zijn. Het zou handig zijn als ze ergens voor worden gebruikt, als ze een bepaald gebruiksdoel hebben. Maar echt nodig is het ook weer niet. Dit is de andere categorie. Dus categorie 3 is een categorie met munten die al een tijd bestaan met een hoge market cap. En als je wilt weten welke munten hebben een hoge market cap, je kunt bijvoorbeeld kijken naar coin360.com. Hoe groter het vakje van zo'n munt, hoe groter het marktkapitaal van zo'n munt. En dat kun je gewoon doen in dollars. Dat maakt niet uit. Als je maar gelijke monniken, gelijke kappen neemt, altijd op dezelfde manier vergelijken. En als ik snel even naar die CoinMarketCap of naar die Coin360 chart kijk, dan zie je bijvoorbeeld munten met een grote marktcap zijn de Polkadot, Link, die hebben Litecoin. Dit zijn niet munten in categorie 3, maar je pikt er ook uit Ethereum. Dat zijn de grootste wel die erbij zijn. Tweede categorie is Bitcoin Cash. De CryptoCoin, Crypto.com coin is vrij groot, FTT is groot. En dan heb je nog de Lumen is relatief groot, XRP is natuurlijk groot, Monero is relatief groot, XMR korter, maar zijn er genoeg te vinden. En anders zoek je gewoon op CoinMarketCap.com in de top 50. Dus uiteindelijk heb je straks 10 munten, samenvattend. Je hebt sowieso Bitcoin en je hebt 3 munten in de categorie concurrenten van Ether en de Ethereum blockchain. 3 munten met hun eigen blockchain die ook nuttig zijn, die je nodig hebt om iets te doen. En 3 munten die je uit CoinMarketCap hebt gehaald, die een relatief hoge marktwaarde hebben en die het qua publiciteit, imago goed doen. Dus we hebben er 10 bij elkaar. Die munten gaan we dus balanceren. Ik zei het al, we zorgen ervoor dat van elke munt die we hebben, er niet meer dan 10% van de portfoliowaarde in zit. En we rekenen alles om naar Bitcoin. Dus we hebben straks voor 0,01 Bitcoin ingestapt. En we zorgen voor 0,001 Bitcoin aan munt 1, 0,001 Bitcoin aan munt 2. Totdat ze allemaal, ook Bitcoin zelf, dus nog maar 10% van de hele portfolio zijn. En voor de zekerheid, we kijken dus naar Bitcoin om te bepalen wat onze portfolio waard is. Want ons doel met deze effectieve beleggingsmethode is om meer Bitcoin te krijgen. Dus of de Bitcoinprijs nu daalt of stijgt, is niet relevant. Je kijkt gewoon, ik wil meer Bitcoin hebben. Dus, 10 munten. En dan, hoe ga je balanceren? Dat kun je op 2 manieren doen. Het is afhankelijk van de hoeveelheid tijd die je hier aan wilt besteden. En laten we eens even zeggen dat je geen zin hebt om hier de hele dag mee bezig te zijn. Je hebt andere dingen te doen, maar je hebt er geen probleem mee om dit elke ochtend even te doen en elke avond. Dan zou je kunnen kiezen voor een manier die wordt ook wel periodiek balanceren genoemd. Je kijkt gewoon elke ochtend even, elke avond even, oké, welke munten lopen op dit ogenblik uit de pas? En als het gaat om uit de pas lopen, wil je een percentage hebben. En dat percentage begint bij 2%. Oftewel, zo gauw een munt 2% uit de pas loopt, je hebt er geen 10% meer van. Maar je hebt nu opeens 2% uit de pas lopen, betekent dat je dus al 10,02% van die munt hebt. Dat lijkt heel weinig, maar je hebt opeens 2% meer dan je nodig hebt. Wil je alweer verkopen? Heb je geen 10% meer, maar 9,98% van die munt, dan loop je dus ook 2% uit de pas, dan moet je er 2% bij kopen. Je verkoopt die munt altijd voor Bitcoin. Punt uit. Je gaat niet lastig lopen traden met BNB. Dat wordt veel te complex. Je verkoopt het simpelweg voor Bitcoin. En weet je wat ik doe? Niet schrikken. Ik doe dat met market orders. Niet met limit orders. Kost veel te veel tijd. Dit is geen trading strategie. Ik gebruik hier gewoon marketer orders voor. Dus, 's ochtends om 9 uur bijvoorbeeld, kijk ik even naar mijn portfolio. Ik kijk even welke van die munten nu in Bitcoin uitgedrukt meer dan 10,2% van mijn portfolio zijn. En dan verkoop ik daar eventjes 0,02% van, zodat het weer 10% wordt. En als het 10,5% van mijn portfolio is, verkoop ik 0,05% van die munt, zodat het weer 10% wordt. Dus als ik daarmee klaar ben met het verkopen van alles waar ik te veel van heb, heb ik meer Bitcoin. En dat komt goed uit, want er zijn waarschijnlijk ook munten die te weinig hebben, waar te weinig van is, omdat bijvoorbeeld de munt in waarde is gedaald, of omdat de Bitcoin enorm in prijs is gestegen, whatever de reden is, je hebt er geen 10% meer van, maar nog maar 9,5%. Dat betekent dus dat je 5% of 0,05% moet bijkopen om weer op het niveau te komen waar je op was. Dus je doel is uiteindelijk om een paar keer per dag ervoor te zorgen dat alles weer in evenwicht is. Van alles heb je 10%. Het lukt je nooit om dat exact te doen. In de praktijk heb je van een bepaalde munt altijd net wat te weinig of net wat te veel. En ik zei het net al, een mooie drempelwaarde is 2%. Maar het meest effectief lijkt te zijn 5%. En als je afvraagt, hoe kom ik aan deze informatie? Hier is onderzoek naar gedaan, niet door mij, maar door een bedrijf dat een tool heeft bedacht, die heet Shrimpy, die tool, om dit automatisch te doen. Ik heb zelf geen ervaring met Shrimpy. Ik heb het niet gebruikt. Ik heb er ook geen referral link voor of iets dergelijks. Als je hem wel hebt, post hem alsjeblieft niet als reactie op deze podcast. Of op YouTube of op Facebook of iets dergelijks. Je weet wat er met dat soort links gebeurt. Gewoon niet doen. Maar je zou even kunnen kijken naar Shrimpy. Dat schrijf je als garnaal, maar dan met een Griekse ei erachter. .io. Om eens te kijken of die tool misschien je kan helpen om dit automatisch te doen. En je zou ook even de whitepapers kunnen doorlezen die ze publiceren over deze manier van balanceren. En ze hebben onderzoek gedaan en hoe. Ze hebben backtests gedaan om te kijken hoe effectief deze methode is. En deze methode levert, als je gaat balanceren regelmatig, laten we zeggen 1 of 2 keer per dag, met een zo gauw de munten meer dan 5% uit de pas lopen, levert je een portfolio groei op van, laten we zo zeggen, tientallen procenten. Dus aan het eind van de rit heb je tientallen procenten meer bitcoin dan dat je zou hebben gehad als je niet had gebalanceerd. Ondanks het feit dat je die bitcoin dus hebt gestopt in een aantal altcoins. Maar er is nog een strategie of een variatie hierop eigenlijk. En die kun je toepassen als je wel tijd hebt. En bijvoorbeeld als je de hele dag thuis bent of je zit regelmatig achter je computer, dan zou je kunnen overwegen om niet op basis van tijd te gaan balanceren, maar op basis van drempel. En dat betekent eigenlijk heel simpel, je houdt voortdurend die munten in de gaten. En als je ziet dat een munt uit de pas begint te lopen, 2% of misschien 5%, die 5% drempel schijnt wel heel erg goed te werken, dan verkoop je er wat van of koop je er wat van. Voor Bitcoin of met Bitcoin. En vervolgens kijk je even de hele lijst af, heb ik nu van alle munten iets dat in de buurt zit van de 10% of zijn er nog steeds munten die 5% of meer afwijken? Zo ja, dan moet ik weer 0,05% van die munt kopen of verkopen. Dat kun je doen zo vaak als het kan. Dat is dus drempelgebaseerd balanceren. Je kunt beide dingen combineren, maar dat heeft niet veel zin. Want als je al drempelgebaseerd balanceert, dus telkens als je ziet dat iets uit de pas loopt, stel je bij, dan heeft het geen zin meer ook nog eens een keertje te kijken elke uur, want je kijkt toch al naar die drempels. Maar dan moet je dus wel bijblijven. Er zijn trucjes om dit te doen. Je zou alerts kunnen stellen in TradingView. Je kunt gebruik maken van allerlei apps voor je smartphone waar je alerts kunt stellen als de prijs van de munt met een bepaald percentage stijgt. Maar let op, als de prijs van de munt met een bepaald percentage stijgt, wil dat niet zeggen dat die munt uit de pas loopt. Want als alles met een bepaald percentage stijgt, blijft alles gewoon in je portfolio gelijk. Maar alle kleine dingen helpen natuurlijk. En je zou gebruik kunnen maken van een tool die dit automatisch voor je doet. Maar ja, daar betaal je voor, zoals bijvoorbeeld Shrimpy. En hoe kun je nou die percentages goed zien? De beste manier op dit ogenblik, naar mijn mening, is toch het gebruik maken van een trading tool zoals AllTrady of HyperTrader. Die hebben namelijk allebei taartdiagrammen. En zo'n taartdiagram laat je gewoon in één overzicht zien of je overal wel 10% van hebt of niet. Het wordt heel duidelijk aangegeven. Je ziet vanzelf eigenlijk al aan de kleurtjes van een specifieke munt, dat die uit de pas begint te lopen. Je hebt er te veel van of je hebt er te weinig van. En op basis van het taartdiagram, je ziet bijvoorbeeld dat een bepaalde munt, daar heb je opeens 10,7% van, ik noem maar wat. Dan moet je voor 0,07% gaan bijkopen van die munt. Dus je doet een market buy order voor 0,07%. In de praktijk koop je dan wat te weinig, maar dat maakt niet uit. Je kunt wel heel exact gaan uitrekenen, maar daar word je helemaal gek van, dat wil je ook niet doen. Je belangrijkste doel is ervoor te zorgen dat die portfolio van die Bitcoin en die 9 altcoins voortdurend in balans is. En je zou dit even op Shrimpy kunnen bekijken, maar zij hebben dus uitgebreid onderzoek hiernaar gedaan, een uitgebreide backtest. En de resultaten zijn spectaculair te noemen. Portfolio verdubbelingen of verdrievoudigingen in een jaar tijd zijn eigenlijk normaal als je op zo'n manier te werk gaat. Er zijn situaties waarin deze methode minder goed werkt. Dat is in een structurele bearish market. Maar dat speelt, dan moet je er wel van uitgaan dat je praat over een markt waarbij de altcoins een jaar lang ten opzichte van Bitcoin bearish zijn. Want onthoud goed, je doel is om meer Bitcoin te hebben. Los van wat de prijs van Bitcoin doet. Als je doel is om meer dollars te hebben, dan zul je de dollar willen toevoegen als stablecoin. Maar dan heb je wel met wat andere modellen te maken. Dan moet je goed in de gaten houden of we niet in een bearish of in een bullish market zitten. Dat hoef je niet als je ervan uitgaat. Nee, dit is een bitcoin portfolio. Ik hodl die bitcoin, maar ik doe dat op een effectievere manier door te beleggen met datgene dat ik beleg. Door te beleggen met de bitcoin die ik sowieso al heb. En nog even een paar tips. Je wilt niet te vaak coins weghalen en toevoegen. Dat lijkt heel verleidelijk. Bijvoorbeeld als je op een gegeven moment ziet dat je voor één bepaalde munt eigenlijk alleen maar aan het bijkopen bent. Telkens moet je weer kopen. Hij blijft maar dalen. Na een week zeg je, nou, dit wordt helemaal niks met die coin. Die doe ik eruit. Ik zet er een nieuwe coin voor in de plaats. Dat is niet wat je wilt. Beleggen betekent geduld hebben. Je laat je emoties geen rol spelen. Je doet gewoon wat die portefeuille je dicteert. Als die portefeuille je vertelt dat je iets moet verkopen, verkoop je het. Als die portefeuille vertelt dat je iets moet bijkopen, koop je bij. Puur op basis van de percentages. Dat is alles wat je doet. En dan zul je zien, ik praat uit ervaring over, want ik gebruik deze manier van indexeren zelf natuurlijk ook, dat je eigenlijk zonder dat je al te veel hoeft te doen als je kiest voor periodiek balanceren, 1 of 2 keer per dag, of op een hele makkelijke manier zonder dat je allerlei moeilijke stoplossen zo moet gaan zetten, hier komt geen stoplossstrategie bij kijken, eigenlijk slapend min of meer in slaagt om je portfolio in waarde te laten groeien. En je kunt dit dus doen, zoals ik net al zei, in plaats van traden. Je kunt het doen naast je traden. Je kunt het doen in plaats van alleen maar in Bitcoin te beleggen. Je kunt het ook doen met een gedeelte van het geld dat je in Bitcoin hebt belegd. Je kunt dit zo breed maken als je zelf wilt. Maar het is absoluut iets waar ik een groot fan van ben. En ik ben zeker niet de enige. Ik zeg erbij, ik doe het allemaal met de hand. Ik gebruik geen Shrimpy hiervoor. Maar ik kan me voorstellen, ik zeg, ja, dat is me echt te veel werk. En dat drempel balanceren, dat kan hoge rendementen opleveren. Ik ga toch wat geld uitgeven om Shrimpy hiervoor in te schakelen. Want volgens mij kun je het niet meer gratis gebruiken. Dat laat ik verder helemaal aan jou. En ik kan alleen maar vertellen, als je hier vragen over hebt of niet helemaal begrepen hebt wat ik hiermee heb bedoeld. Aarzel niet en bekijk of luister nog een keer naar deze podcast. En schrijf even mee met de getallen die ik heb genoemd. En als je hier dan verder nog vragen over hebt, kun je die altijd even stellen door een reactie te geven op deze aflevering. Als er veel vragen over komen, zal ik niet aarzelen om een van de 5 vragen podcast die ik eens in de zoveel weken maak, hieraan te wijden. Maar het beste wat je kunt doen, is gewoon aan de slag. Dus nog één keer samenvattend. Je gaat 10 munten met elkaar balanceren. 1 van die munten is de Bitcoin. Een andere munt is de BNB en je haalt er nog 8 bij. Van die 8 hebben er 2 rechtstreeks een concurrentiepositie ten opzichte van de Ethereum blockchain. 3 hebben hun eigen blockchain en zijn wat dat betreft vernieuwend of hebben daadwerkelijk een gebruiksdoel. Het zijn niet alleen maar coins om iemand anders rijk te maken. En die laatste 3 hebben een goede naam en faam en een behoorlijke grootte als het gaat om market cap op bijvoorbeeld CoinMarketCap. Dat zijn de 10 munten bij elkaar. Je zorgt ervoor dat die munten voortdurend in balans zijn. Elke munt is 10% van je beleggingsmandje. Tot zover deze herbalanceringsmethode, zo wordt die vaak genoemd. Balancing of rebalancing. Ik hoop dat je hier wat aan hebt gehad. Zo ja, laat ook even een berichtje achter. Altijd leuk om te weten of bepaalde informatie die ik in de podcast geef wordt gewaardeerd of niet. En voor de rest, als je meedoet aan de cursus beleggen traden met Bitcoin en je hebt je ingeschreven voor de terugkomstsessie van vanmiddag, dan zie ik je zo meteen om 2 uur. Anders zie ik je misschien vanavond om 7 uur, die wordt wat drukker. En ook voor, ik geloof niet volgende week, maar de week daarna staan er weer 2 terugkomstsessies gepland. Dit met name voor mensen die het wat te druk vonden te worden, omdat er heel veel aanmeldingen binnenkomen voor die cursus. Dan nog het laatste dingetje. Er komen steeds meer vragen over nieuwe clinics. En mensen zeggen, ik wil graag een clinic volgen, maar ik kan me nergens voor inschrijven. En dat klopt. Er komen ongetwijfeld clinics aan, maar ik weet nog niet precies wanneer. Het enige wat ik je kan toezeggen is het volgende. Op 1 april geef ik een webinar. Dat is een gratis webinar. Het duurt ongeveer, ik denk anderhalf uur, iets korter misschien nog. Met als thema technische analyse. Daarin bouwen we voort op datgene wat ik afgelopen maandag in het Crypto Coiners Café heb behandeld. Dat webinar is alleen op uitnodiging. Dat is niet openlijk toegankelijk. Als je daarbij wilt zijn en een uitnodiging wilt ontvangen, ga dan even naar www.cryptocoiners.nl/TA van technische analyse streepje webinar. Dan krijg je vanzelf een uitnodiging in de bus. Dat is één. Op of rond de tijd van dat webinar kondig ik waarschijnlijk ook aan wat ik in de maanden april, mei en juni kan gaan doen als het gaat om clinics, online lezingen enzovoort enzovoort. Om je nog wijzer te maken dan je misschien al bent op het gebied van crypto en bitcoin. En ik beloof je dat er clinics en lezingen komen voor eigenlijk elk niveau. Of je nou een absolute beginner bent of je bent gevorderd. We hebben wel iets op dit ogenblik op de planning staan. Dus voor de periode van april tot juni. Je kunt je nog nergens voor inschrijven. Meer daarover wordt ongetwijfeld duidelijk in die periode van 1 april. En nee, het is geen grap. Tot zover. Happy trading. Pas een beetje op natuurlijk, want je weet maar nooit wat die verdraaide bitcoin gaat doen. Spoiler alert, net weer gestegen. Maar kijk uit. Laat je niet verrassen door dat soort dingen. Succes met balanceren als je dat gaat doen. Laat me ook weten hoe het gaat natuurlijk. En ik spreek je morgen weer bij een volgende aflevering van de CryptoCoiners Podcast. Sterker nog, de laatste aflevering van deze week van de CryptoCoiners Podcast. Tot dan. Dag.